Mijn naam is Erwin Ormel. Ik ben fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Huizen. Ik woon al ruim 35 jaar in Huizen. Twee kinderen, die wonen nu nog in Amsterdam, maar komen binnenkort ook weer terug naar Huizen. Oorspronkelijk opgegroeid in de Achterhoek. En ik ben werkzaam bij een adviesbureau wat gewoon adviseert voor gemeenteprovincies.
Oké, en wat doe je daar precies? Wat voor adviezen geef je?
Wat voor adviezen? Ik hou me vooral bezig met gemeentefinanciën, met het ravijnjaar, de financiële positie van gemeenten, de financiële strategie. Hoe de gemeenten hun financiële afdeling inrichten. Met dat soort vraagstukken hou ik mij bezig.
Ja, advies, zijn we er al uit?
Zijn we er al uit? Nee, we zijn er nooit uit. Maar we zien wel dat het vanaf 2026 toch wel zwaar weer wordt voor de gemeente. En dat wordt vooral veroorzaakt doordat rijksinkomsten tegenvallen. En dat ook eigenlijk de kosten voor het sociaal domein eigenlijk toch alsmaar blijven stijgen. Dus dat wordt echt wel een groot probleem vanaf 2026 voor gemeenten.
Ja, nou nog 3 weken dan hebben we de oplossing, hè?
Was het maar zo'n feest. Maar ik denk dat er uit Den Haag niet zo heel veel te verwachten valt. Je ziet toch dat het kabinet moeite heeft om de begroting rond te krijgen. Er zijn nog een flink aantal tegenvallers. En daar moet ook nog een oplossing voor gevonden worden. En al die meevallers die ze al hadden ingeboekt, waar ze op dachten te rekenen. Het is nog maar de vraag of die ook daadwerkelijk gaan optreden. Dus moeten we nog maar zien. Ja, de eerste vooruitzichten voor het komende jaar zijn van het Centraal Planbureau nog wel redelijk gunstig. Maar ik denk niet dat er ruimte is. Ik verwacht niet dat er ruimte is voor de gemeente om extra geld aan de gemeente te geven.
Nee. Dat betekent dat we moeten gaan snijden of dat we moeten gaan temporiseren of dat we ons moeten gaan terugtrekken uit bepaalde domeinen.
In ieder geval, het gros van de gemeente zal toch wel moeten gaan bezuinigen. En in Huizen valt het op dit moment nog wel mee, gelukkig. Maar het gros van de gemeente, een groot aantal gemeenten die ik nu in het land tegenkom, die zijn op dit moment met bezuinigingsoperaties bezig. Wij zijn in Huizen eigenlijk heel terughoudend geweest de afgelopen jaren met nieuwe uitgaven doen. Nou, dat zie je ook wel een beetje terug, bijvoorbeeld in de openbare ruimte als je hier rondfietst in Huizen. Ik heb al wel eens gezegd, soms lijkt het net alsof je Parijs-Roubaix aan het fietsen bent als je over de fietspaden fietst. Keerzijde daarvan wel, of de zonnige zijde daarvan is natuurlijk wel weer dat we nu nog een keer kunnen kijken van, nou, waar kan er nog een klein beetje bij? En we hoeven dus niet alles op alles te zetten om overal maar weer wat af te snijden, wat die hele ambitieuze gemeenten nu natuurlijk wel moeten doen. Dus wat dat betreft is dat net even een andere dynamiek in Huizen.
Ja, zijn er nou nog domeinen waarvan we zeggen, nou, daar gaan we uit?
Als ik nu kijk naar in Huizen zie ik dat sowieso niet gebeuren. Maar ook als ik kijk naar andere gemeenten, als ik kijk naar bezuinigingsvoorstellen die daarvoor liggen. Het is toch vooral overal een beetje een tandje minder. Overal even de kaasschaaf erlangs. Hier en daar even wat efficiënter met elkaar samenwerken. Daar wat besparingen realiseren. Je ziet vooral dat type bezuinigingsmaatregelen. Maar het is niet een kruis door het theater, een kruis door de bibliotheek. We gaan helemaal niks meer doen aan de jeugdzorg of aan de WMO. Los van de vraag of dat ook überhaupt zou kunnen. Maar het is vooral allemaal eigenlijk een beetje minder.
Ja, als we dan even naar de begroting gaan kijken, want jij gaat al lekker over de centen, dus dat is al helemaal leuk. Dan zie ik zomaar de WOZ-bedragen, die zijn behoorlijk gestegen. Dan denk ik dat de OZB een stukje omhoog gaat, dat we misschien een eigen bijdrage moeten gaan betalen voor dingen waar we dat nog niet voor betalen. Gaan we ook in de systematiek en in de infrastructuur van de gemeente iets veranderen?
Nee, zeker in Huizen niet. Wij hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat de OZB gewoon jaarlijks mag stijgen met de inflatie. De gemeente wordt ook geconfronteerd met hogere prijzen. Die moet ook gewoon betaald worden. De cao's moeten ook gewoon nageleefd worden. Dus ja, het ligt in de reden dat je dan ook je lasten gewoon verhoogt met de inflatie. Maar we hebben gezegd, dat is het ook. En dat is wat ons betreft ook het kader. Dat is ook de belofte die wij ook aan de burgers van huis hebben gedaan.
In ieder geval voor de komende 2 jaar, want daarna hebben we verkiezingen. We zijn ongeveer halverwege. Hè? De plannen zijn gemaakt. Een college kan nu beginnen aan de uitvoering.
Ja.
Gaat het goed?
Ik vind dat het college goed op weg is. Als ik kijk naar een aantal plannen die nu weer, vlot getrokken zijn, die nu lopen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de plannen, de blokkenpanden. Nou, we hebben net, hoewel er weer een klein kinkje is, maar zeg maar de plek rondom de oude discotheek is net weer vlot getrokken. We hebben ook we hebben nu ook zeg maar de plannen voor, zeg maar voor de zomerkade, die zijn in ontwikkeling. Dus kortom, er wordt nu volop, zeg maar, daar wordt nu gewoon volop aan gewerkt. En nou, Oost-Westas hebben we net vlot getrokken na een impasse van ruim anderhalf jaar. Of misschien zelfs wel twee jaar. Dus ook dat is vlot getrokken. Dus kortom, er zijn op een aantal dossiers zijn nu echt wel flinke stappen, gezet. Dus dat is ook dat is alleen maar goed.
Ja, nou, je noemt er een paar, daar gaan we het maar even over hebben.
Oh, prima.
Laten we beginnen bij Zeezicht.
Ja.
De raad had nog wel wat bedenkingen voor Zeker. Wat betreft het project. Ja. Wethouder Van Werven die was echt bezig om heel duidelijk uit te leggen. Jongens, maak je geen zorgen. Jullie krijgen inzage in de cijfers en we zullen jullie meenemen in de haalbaarheid hiervan.
Ja.
Hoe staat de vlog erop?
Nou, dat meenemen, dat gaat de komende weken gebeuren. Ja, en dat is echt, en dat is wat mijn fractie betreft echt wel cruciaal. Er wordt fors in geïnvesteerd. Nou, dan ga je daar, en ik vind het op zich goed, het stond ook in het coalitieakkoord, dat we zo'n initiatief gaan opzetten. Maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat je zegt van nou, het is ook een mooie plek om daar wat te realiseren. Het is eigenlijk een doorn in het oog dat zo lang heeft moeten duren. Want het was natuurlijk gewoon een griebessooi daar, zeg maar, daar bij de aanloophaven. Ik woon er zelf niet zo heel ver, vandaan. Dus het is goed dat er wat gebeurt. Nou, ook goed dat we zeggen van, nou, dat we een initiatief doen met een, zeg maar, een sociaal-maatschappelijk initiatief met sociaal-maatschappelijk impact. Prima. Dus nou, nu is dat uitgewerkt, maar we hadden ook grote vraagtekens bij de financiële haalbaarheid ervan. Dus je zegt van nou, we gaan naar de gemeente, gaat daar fors in investeren. En dan moeten uit de bedrijfsvoering van dat bedrijf moeten eigenlijk die investeringen moeten dan weer terugverdiend worden.
Ja, maar het gaat eigenlijk grotendeels om seizoensgebonden inkomsten.
Klopt, het gaat om seizoensgebonden. Dus nou ja, dus wij hebben gezegd van wethouder, hoe kun je die haalbaarheid hiervan onderbouwen? Want het gaat nogal om forse investeringen. Want als dat niet haalbaar blijkt te zijn, ja, dan heb je straks die investeringen gedaan. En dan? Kortom, het moet wel een initiatief zijn wat ook wat financieel degelijk is onderbouwd. Nou, en dat was het dus nu absoluut niet.
Ja, en dan hebben we nog een stukje maatschappelijke kostenbatenanalyse die eraan moet hangen. Want het moet een maatschappelijk rendement opleveren. Hoe zit het daarmee? Wat is de output?
Nou, als we daarin een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon een zinvolle dagbesteding geven. Dan is dat winst. Als we dat op een budgetair neutrale manier, dus zonder dat daar extra geld van de belastingbetaler bij gaat, als we dat op die manier kunnen regelen, nou, dan denk ik dat we daarin heel zinvol bezig zijn geweest. Het zijn toch mensen die, want je hebt het hier over een doelgroep die niet makkelijk aan het werk komt, ook niet met subsidies van de gemeente die er ook gewoon zijn, maar dan is het toch altijd nog wel ingewikkeld om die mensen een zinvolle tijdsbesteding te geven. Dus dat is echt wel dat is echt wel het maatschappelijk rendement. Dus wat dat betreft, het initiatief en de gedachte, die ondersteuning van harte, en die biedt je daar ook zeker kansen. Maar we moeten niet alleen maar geloven in de haalbaarheid ervan omdat het sociaal is. Want dan wordt Zeezicht een schip van bijleggen. En dat moet het niet worden.
Ja, dan kan de vlag snel gestreken worden.
Dan kan de vlag snel gestreken worden, dat klopt. En, ja, en dan is ook de vraag van, want de gemeente heeft gezegd van, nou, wij gaan dat uitbesteden. We gaan dat in een paar BV's schieten. Nou, dat kan. Maar de vraag is natuurlijk vervolgens wel weer van, ja, zeg maar, worden die BV's dan gerund door ambtenaren? Of ja, en hier, dit moet toch eigenlijk wel een initiatief zijn wat ook vooral ondernemers aantrekt.
Oké, nou, dat, die weglakpot die moet nog maar even dicht. En dat, ja. Maar we moeten er zeker over praten, dat is duidelijk. Prima. En anders doen wij dat wel eventjes met nog wat raadsleden. Dus hier ligt de uitnodiging.
Ja,
maar als het, je begon al een beetje over het werk van raadsleden. Moet ze op een gegeven moment ook wat scherper zijn. Er moeten betere kaders worden gesteld. Ze moeten beter controleren. En we gaan het nu hebben over dat Leidse onderzoek. Heeft geconstateerd dat we in Nederland ten opzichte van de rest van Europa toch wel wat zuinig bekijkt zijn met wat raadsleden.
Ja.
En dat we eigenlijk die raden toch wat uit zouden moeten breiden om ervoor te zorgen dat we in ieder geval de hoeveelheid werk wat beter kunnen behappen. En daarnaast ook de besluitvorming wat kwalitatief wat beter kunnen doen. Waardoor uiteindelijk er een efficiënter eindresultaat uitkomt. Dat was eigenlijk, dat waren de bevindingen van het onderzoek. Je hebt het onderzoek ook gezien, neem ik aan. En gelezen of in ieder geval langs zien komen.
Zeg maar, ik heb het onderzoek langs zien komen. Interessante gedachten. Ik heb het onderzoek langs zien komen en ik heb ook nog een brief van de raadsleden van de grote van de G4 langs zien komen. Die bij Hugo de Jonge dus ook erop hebben aangedrongen van ga nou het aantal raadsleden eens even uitbreiden. Nou, volgens mij was dat vooral ingestoken vanuit het belang van de G4. Dus
ja, ook de VNG, hè? Sharon Dijksma.
Ja, maar goed, die is ook weer burgemeester van Utrecht.
Ja.
Aan de ene kant, vanuit de G4 kan ik me er wat bij voorstellen. Om een voorbeeld te noemen. Amsterdam heeft ongeveer 1,5 keer zoveel raadsleden als huizen. Wij hebben de 27, Amsterdam heeft 45. Dus ongeveer 1,5 keer huizen. Terwijl ze in omvang 20 keer huizen zijn.
Ja.
Kijk je wat dichter bij huis, dan is het in Amersfoort. Amersfoort is 4 keer huizen en heeft 1,5 keer zoveel raadsleden. 39, wij hebben er 27. Daar kun je zeggen van, is dat nog wel in verhouding? Nou, is de problematiek in Amsterdam nou 20 keer huizen? Of is de problematiek in Amersfoort nou 4 keer huizen? Dat is ook niet op één. Op één lijntje te trekken. Dus vanuit dat perspectief zou je er wat van kunnen zeggen. Nou ja, ook gezien van dat met name gemeenten onder de 80 en boven de 100.000 die wijken af, ten opzichte van het gemiddelde van Europa. Gemeenten tussen de 80 en de 100.000 die lopen in de pas met Europa. Dus mocht u nog een raadslid in Hilversum interviewen, nou, dan kunt u zeggen van, nou, die zit precies goed.
Ja. Dat zullen ze zelf wel niet vinden, denk ik.
Dat is dan de conclusie van het onderzoek. Ik ben geen voorstander van meer raadsleden in huizen. Laat ik het even vanuit het huizenperspectief bekijken. Ik denk dat we het met 27 raadsleden prima kunnen redden in een dorp van deze omvang. In dat onderzoek stond ook, en dat vond ik wel een hele mooie. Het is altijd een beetje een balans vinden tussen aan de ene kant representativiteit en deskundigheid. Als je heel veel raadsleden hebt, dan statistisch gezien haal je dan ook wat meer ondeskundige raadsleden naar binnen. En als je heel weinig, als je de raad heel klein maakt, ja, is iedereen dan nog wel vertegenwoordigd.
Ja.
Dat is eigenlijk, dat is ongeveer
het spanningsveld.
Dat is ongeveer de spanning. Dus ik heb mezelf toen ook eens afgevraagd van, als ik nu kijk van, stel we zouden deze raad uitbreiden. Wie komen er dan? Op Europees gemiddelde zouden we in huizen dan op 33 raadsleden uitkomen, zag ik in dat onderzoek. Dan komen er 6 bij. Wie zullen dat zijn? Dat zijn op dit moment ongeveer de lijstopvolgers die er zitten. Ja. Neem nou de representativiteit toe als die lijstopvolgers ook in de raad komen. Nee, het is meer van hetzelfde. Dus in die zin, daar zie ik het niet. En er is nog wel een ander aspect wat daar ook in meespeelt. Hoe meer raadsleden je hebt, ook hoe groter de kans is dat er weer allerlei afsplitsingen plaatsvinden. Een gemeente als Almelo, volgens mij Mirjam van het Veld heeft er net wat over gezegd, volgens mij bij haar afscheid een paar maanden geleden, heeft geloof ik 17 fracties. En dus hoe meer raadsleden je hebt, hoe meer afsplitsingen je krijgt. En dan gaat het echt niet meer om de inhoud.
Nee.
Maar dan gaat het vooral om persoonlijke sentimenten. En het is waardevol hoor, als je met een aantal mensen, verschillende mensen, een voorstel vanuit verschillende invalshoeken bekijkt. Ik luister altijd met aandacht ook naar wat de collega's in de raad over een onderwerp hebben. Het zet mij ook aan het denken. Draagt ook bij mij aan de oordeelsvorming. Dus dat je dat met een aantal mensen moet doen, is alleen maar goed.
Maar niet te veel.
Met tien heb je echt het optimum wel bereikt hoor.
Ja.
Als je er al niet overheen bent. Maar met tien heb je het echt wel bereikt. Met die fracties.
Ik hoor hier iets doorklinken van een kiesdrempel.
Maar het gevaar van die kiesdrempel is dan weer dat je weer inboet op die representativiteit.
Ja, precies.
Want als wij een kiesdrempel van 5% zouden invoeren, nou, dan zou in ieder geval de SGP zou niet meer in de raad komen. De vraag is of Partij als ChristenUnie nog in de raad zou komen. D66 soms. Je hebt sommige partijen die dan soms heel groot zijn en soms weer wat kleiner zijn. Ik vind de kiesdrempel gaat echt ten koste van de pluriformiteit. Dus daar ben ik geen voorstander van.
Nee, maar neemt dan de slagkracht toe? Als dat zou gebeuren? Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Hè? Van raadsleden hebben te druk, kunnen te weinig kaders stellen, hebben te weinig kennis in huis, kunnen te weinig controlerende taak doen. En daardoor is die slagkracht neemt af. Hè? Dus de druk is te groot. De opdracht die ze moeten vervullen. En eigenlijk, als je kijkt in de raad, is het soms niet haalbaar.
Ja,
dat ze hun werk goed doen.
Het is aan wie het vraagt.
Ja, daarvoor vraag ik het aan.
Ja, precies. En natuurlijk, als je een enquête houdt aan raadsleden, zegt van, hebt u druk? Ja, we hebben het verschrikkelijk druk. Zou u daar meer geld voor willen hebben? Ja, daar zouden we meer geld. Die uitkomsten kan ik voorspellen.
Ja.
Maar de vraag is, die slagkracht wordt niet bepaald door het aantal. Het wordt ook met name bepaald door hoe doe je je werk als raadslid. Het raadslid zijn is ook een ambacht. En dat betekent niet dat je allemaal op dezelfde wijze inhoud moet geven aan dat vak van raadslid. Want dan krijg je ook weer te veel eenheidsworst. Het is juist goed dat er ook een diversiteit in zit. Dat er wat meer ambtelijke types in zit. Maar dat er ook echt die echte volksvertegenwoordigers in zitten. Dat je daar ook een mix in hebt. Dat is juist zo goed voor die pluriformiteit. Ik zou het liefst dat allemaal in mijn fractie hebben, maar dat lukt ook niet altijd.
Dat gaat nou helemaal niet.
Dat gaat nou helemaal niet. Nee, maar ik zou ook die verschillende kwaliteiten zou ik ook graag allemaal in de fractie willen hebben. Maar je ziet soms dat de ene partij toch wat meer naar de ene kant hangt en de andere partij nog weer wat meer de andere kwaliteiten in zich herbergt. Maar daarom is het ook zo waardevol dat je dat met z'n 27 dat je dat doet. Maar het blijft uiteindelijk ook een ambacht. Dat betekent inderdaad van dat je begrip moet hebben van wat is mijn rol? Wat is mijn verantwoord? Waarvoor zit ik hier? En waarvoor zit ik hier ook niet? Ik zie ook nog te veel raadsleden, en daar is Huizen echt geen uitzondering in hoor, die uit verlegenheid of om andere redenen die dan maar een beetje op de stoel van een bureauchefje gaan zitten en zeggen van nou, en die dan die zich heel erg met de operatie gaan bezighouden.
Ja, de details.
Terwijl je, en dat kader stellen is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Ik bedoel, je hebt het over een vak wat niet het jouwe is. Dan moet je er ook nog wat globale kaders van stellen. En dan denk je van, nou, ik moet maar zien wat er van terecht komt. Dat is ongelooflijk ingewikkeld om met een stuk zelfvertrouwen daar de goede kaders neer te leggen en vertrouwen hebben dat de uitvoering ook zo plaatsvindt. En vervolgens, als dat niet zo is, dan ook weer op tijd aan de bel trekken. Ongelooflijk ingewikkeld. Moet je niet te licht, dus daar moet je niet te licht over denken. Dus dat je dat ongemak bij raadsleden zegt van, nou ja, laat ik dan maar eens een keer een motie indienen over een folder of over een hanging basket. Want dan ligt er in ieder geval, kan ik in ieder geval laten zien dat ik ook resultaten
goed voor de profilering.
Goed voor de profilering. En ja, uiteindelijk zijn er toch ook wel weer de burgers, de kiezers, die na 4 jaar jou beoordelen of je het goed gedaan hebt of niet.
Ja.
Dus dat is een ongelooflijk ingewikkeld spanningsveld waar je als raadslid in zit. En,
ja, maar ik hoor zoiets van, nou, daar doe ik niet aan mee. Maar voorlopig zit je er wel al heel lang. Hoe doe jij dat dan? Dat je...
Het is ongelooflijk leuk. Het is ongelooflijk leuk.
Nee, maar hoe doe jij dat dan om toch die kiezers zover te krijgen dat ze het bij jou wel doen?
Persoonlijk vind ik het, het ongelooflijk leuk. Of de kiezers zeg maar tevreden zijn over hoe ik het doe, dat moeten we dan over, of hoe de VVD het doet, dat moeten we over 2 jaar weer zien. Vooralsnog doe ik gewoon mijn best en op mijn manier, waarvan ik denk van nou, op deze manier kan ik een bijdrage leveren. Maar wat zo ingewikkeld is, is dat je die vertaalslag maakt van, nou ja, wat is in het belang van de burger? Wat is er mogelijk vanuit het beleidsterrein of het vakgebied? En hoe zet ik dat dan zodanig om in handelingen? Of hoe zorg ik er dan voor dat dan ook daar in dat gemeentehuis er ook volgens die richting geacteerd wordt?
Ja.
Nou, dat betekent dus soms raadsvragen stellen. Dat betekent soms interpellaties, moties. Je moet zorgen dat je je eigen fractie meekrijgt in een bepaalde denklijn. Je moet zorgen dat je dan nog een meerderheid hebt in de vraagstelling, de juiste toon. Kortom, in die vertaling van wat je op straat ziet of wat je vanuit het vakgebied wenselijk vindt. Er zijn alweer twee verschillende perspectieven. Dat te vertalen en je instrumenten zodanig in te zetten dat het ook effect heeft, dat is ingewikkeld. En bij dat laatste, dus bij het maken van die vertaalslag, denk ik wel dat raden meer ondersteuning kunnen gebruiken.
In welke zin ondersteuning? Vanuit de griffie?
Bijvoorbeeld vanuit de griffie. Ik vind dat wij een erg goede griffier hebben. Een erg goede griffie hebben. Dus wat dat betreft. Maar ook qua formatie is dat natuurlijk ook beperkt.
Maar dat doe je zelf, hè? Want je kan zelf nog gewoon meer budget genereren. En zeggen van, dat gaan we gewoon zo doen.
Ja, maar de financiële bomen groeien in huis ook niet tot in de hemel. Dus,
er zit toch wel een beetje ruimte in om die raadsleden gewoon goede kaders te laten stellen. Want dat betaalt zichzelf terug.
Dat is een mooi argument. Maar we hebben gelukkig een raad die streng is voor anderen. Maar dan zijn ze ook streng voor zichzelf. En dat is een beetje de teneur van de hele raad in huizen. En die bescheidenheid, die zie je te deze raad ook wel. Maar,
Maar beseffen ze zich wel dat democratie ook geld kost?
Ja, dat is zeker waar. Dus in die zin, maar als we het dan nu toch hebben over waar kun je stappen zetten of het advies aan de minister waarop die zou moeten inzetten als huizen de maat van alle dingen zou zijn. Zet dan niet in op een extra vergoeding voor raadsleden. Daar heb ik echt geen voorstander van. Ik bedoel, we krijgen een keurige vergoeding.
Doe er een griffiertje bij.
Of meer in opleiding, in ondersteuning.
Niet geld voor de rekenkamer.
Geld, rekenkamer, griffie. Nee, in dat soort zaken, daar zou je het wel in moeten vinden. Zodat je niet ieder raadslid is in staat om even goed een motie op te stellen. Of even goed. En dan moet ik zeggen van, ik hoef hier maar naar de griffier te lopen. Bij wijze van spreken, ja, ik doe het niet. Maar veel van mijn collega's doen het wel. En hij schrijft en ik zeg van, ik wil daar en daar een motie over. En dan schrijft hij dat voor jou. Dan helpt hij. Dat is echt uniek. Ik kom in veel gemeenten in Nederland. Maar als ik dan vertel dat in huizen de griffier meeschrijft aan de moties van de raadsleden, dan zitten ze me aan te kijken alsof ze water zien branden. Dus we hebben echt ondersteuning van een hoog niveau. wordt niet veroorzaakt doordat we daar zoveel mensen hebben zitten. Maar vooral ook wel door de kwaliteit van de griffier.
Het aan hem overbrengen, want ik ga hem binnenkort interviewen.
Ja, hij is bijna aan zijn pensioen toe en zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. En daarmee. En wat is wel, want tegelijkertijd is het wel heel waardevol wat hij doet. Want daarmee verklein je eigenlijk het verschil in effectiviteit tussen de raadsleden. Doe je dat niet, dan ga je straks alleen maar raadsleden krijgen die een pen kunnen vasthouden. Dus dan krijg je gewoon, en je moet ook geen 27 bureaucraten in die raad hebben zitten, want dat is ook de dood in de pot.
Precies.
Dus je moet daar ook wel wat mensen in hebben zitten die zeggen van nou, dan moet ik wat op papier zetten. Nou, gelukkig heb ik iemand die mij daar ook mee helpt. Dus, want die perspectieven, dat is ook waardevol. Dus het is veel meer, denk ik, van als je hebt van waar moet je inzetten, waar moet je als raadslid nou, hoe kun je er nou voor zorgen dat die raden steviger in positie zitten, komen, dan is het denk ik veel meer investeren in die ondersteuning. Meer nog dan in de aantallen. Dat geeft alleen. Eigenlijk, dat geeft alleen maar gedoe. Dat moeten we niet meer.
Daar zitten we niet op te wachten.
Nee, maar ik zie het ook in andere raden. En ook als je. Je hebt het niet gevraagd, maar misschien kwam je er nog op. Van moeten we investeren dan in een hogere vergoeding voor raadsleden? Ik bedoel, iedereen wil een hoger loon natuurlijk. Het risico daarvan is weer dat als je. Dat het inkomen weer zo belangrijk wordt. Dat je, ja, je wilt allemaal een bestendig inkomstenbron hebben. Dat de reden is om daar ook als raadslid te blijven zitten. Nou, dat is ook weer voer voor gedoe.
Ja.
Als een partij zegt van tegen jou zegt van ja, het is toch wel mooi geweest. En ik denk, ja, maar dat scheelt me toch zoveel euro in de maand. Die ik toch eigenlijk nog wel goed kan gebruiken. Nou, en je gaat vervolgens. En dat is dan de reden om je dan toch maar af te splitsen. Om te kijken of je toch nog weer vier jaar verder kunt. Nou, ik vind dat soort mechanismes moeten we ook niet verder in de hand werken.
En dat is ook nog een mechanisme dat je graag wil dat raadsleden ook. Gewoon participeren in de samenleving. En dat, die prikkel neem je dan ook als het te hoog wordt. Hè?
Ja, als het een baan wordt. Als het een baan wordt, dan is het dan is dat ook weer ingewikkeld. Want daar heb je gelijk in. Dan is het juist weer dat perspectief van het geluid van de man in de straat. Wat je dan ook eigenlijk in die arena wilt overbrengen. Dat mis je dan misschien ook. Dan
wordt het een baan met een afstand tot de samenleving.
Een baan met afstand. Nou ja, misschien kunnen we er nog
dan
in
zee. Misschien kunnen we
nummer 2. Ja, dat zou, ja. Dat zou kunnen. Ja. Ja, ik vrees dat. Dit wordt in ieder geval een schip van bijleggen, ben ik bang. Maar goed, dat is we gaan het zien.
Nou, ik denk dat we een breed kader de werkzaamheden van de raadslid hebben besproken. De komende 2 jaar komt natuurlijk aan op uitvoering van de plannen die de voorgaande 2 jaar zijn verzonnen. En dan gaan we eigenlijk al volgend jaar een beetje in de richting van de verkiezingen.
Ja.
Gemeenteraadsverkiezingen. En dan wordt het weer nieuwe mensen scoren of de bestaande nog even op de knieën krijgen dat ze toch nog wel even 4 jaar doorgaan. Ja. Ga je zelf door nog?
De vraag is mij nog niet gesteld.
Nee, maar daarvoor stel ik hem.
Ja. Zoals het er nu naar uitziet, ik vind het ongelooflijk leuk. Daar heb ik tot nu toe ook geen geheim van gemaakt. Ik hoop dat mijn partij dat ook zo ziet. Maar dat hangt straks ook van.
Wanneer is het evaluatiemoment met het bestuur?
We zitten nu 2 jaar voor de verkiezingen. Dus dat betekent dat volgend najaar worden de lijsten samengesteld. Dus dan, ja. gaan we het afwachten. Dus dat hangt natuurlijk ook van de partij af.
Ja. Komen we nog even op het laatste stukje. Het is voor het samenstellen van die lijsten, daar zijn die besturen van de politieke partijen verantwoordelijk voor. Ja. En daar is nog wel eens wat gedoe over. ook vanuit de Rijksoverheid van selecteer nou eens behoorlijk de goede mensen. Kijk eens even verder dan alleen maar stoelen invullen. Ook omdat er natuurlijk een enorme schaarste is aan belangstellenden. En het is natuurlijk ook nog moeilijk om daar precies de juiste graantjes uit te pikken. Nou is dat bij de VVD misschien wat makkelijker dan bij andere partijen. Maar is dat ook een issue binnen de VVD? Van ja, we moeten toch kijken of we niet misschien toch nog wat scherper kunnen opleiden voordat we mensen toelaten tot die kieslijst. Of we moeten toch op een andere manier selecteren. Dus niet meer alleen maar campagne voeren om te kijken of we zetels binnenhalen. Maar we moeten ook toch kijken naar de kwaliteit van die raadsleden en statenleden en dat soort mensen. Daar moeten we toch ook eens even goed naar kijken.
Als VVD doen we veel in opleiding. Ook zowel voor raadsleden als ook voor statenleden als voor mensen die interesse hebben om dat werk te doen. We hebben ook voor raadsleden hebben we speciale masterclasses. Dus in dat opzicht hebben we een vrij groot opleidingsinstituut staan als het gaat om de mensen. Nou, tot nu toe hebben wij onze lijst nog in huis in ieder geval nog goed kunnen vullen. Ik vind dat we een goede fractie hebben. Er staat ook goede ondersteuning achter. Dus als er nog eens iemand weggaat, dan hebben we ook dan hebben we daar ook gewoon een achtervang voor. Dus in die zin, en volgens mij ja, afkloppen. Maar het gedoe is, is bij ons in de fractie, de afgelopen 20 jaar volgens mij tot een minimum beperkt gebleven.
Nou, dat is niks voor een liberale fractie, want dan lopen ze in het land met regelmaat gewoon naar keihard weg.
Waarom
gebeurt dat hier niet eigenlijk?
Wat is de reden? Omdat Huizer VVD'ers, dat zijn nuchtere mensen. Die gunnen elkaar wat, die luisteren naar elkaar. Ik denk, dat is natuurlijk ook de kunst. En die weten ook dat je er met elkaar uit moet komen. En af en toe heb je natuurlijk gewoon meningsverschillen. En dat weet je ook. Die bediscussieer je. En dan naar buiten toe kom je met een lijn. En jouw mening is niet meer of minder dan de mijne. Met elkaar moeten we tot een lijn zien te komen. En zolang je dat met elkaar uitdraagt, dan kun je een heel eind komen. Het is geen garantie dat er nooit iets gaat gebeuren. Absoluut niet. Maar als je op die manier wel in de wedstrijd zit, over en weer, dat je elkaar ook in een fractie over en weer eens een keer wat gunt. Want het is lokale politiek. Het is natuurlijk allemaal niet langs een ideologisch lijntje, te trekken. Dus je kunt niet altijd met het beginselprogramma van de VVD in de hand zeggen van ja, maar zo gedragen liberalen zich. Als het gaat om, en noem een issue. Dan denk je soms verschillend. En dan ga je daar met elkaar over in gesprek. En tot nu toe komen we er altijd wel uit.
Ja, ik had eigenlijk een vraag die op mijn lippen lag. Wanneer heb je voor het laatst moeten roepen van luister eens even, niemand is groter dan de partij. Want dat is nog wel eens een kreet die door fractiekamers klinkt. Hè? In andere gemeenten. Ja. Ik ben daar zelf wel eens getuige van geweest. Dat gebeurde. Ja. Maar dat heb jij niet hoeven doen.
Dat heb ik niet of nog niet hoeven doen. Gelukkig ook. Ik ben ook blij met de lijst zoals die tot nu toe is. Zoals die is samengesteld. Dus ik denk ook wel dat de kandidaatstellingscommissie destijds ook wel heel goed heeft gekeken van, is dit een lijst? Is dit een team met een zekere waarvan je een zekere chemie mag verwachten? Maar ja, niets is zo ingewikkeld als het voorspellen van karakters van mensen. Dat is tot op heden, is dat nog geen issue geweest bij ons. Maar prijs de dag niet voor het avond is.
Nee, precies. Nou, dat vind ik een prachtige afsluiting.
Mooi zo.
Mag je danken voor je aanwezigheid in de studio. Ja. Ik vond het heel plezier om je te mogen interviewen op dit late tijdstip sowieso. Ik heb een goed inzicht gekregen in hoe jouw fractie en hoe jij in huizen tegen de problematiek van het vergroten van de raad aan kijkt. Maar ook wat we de komende tijd kunnen verwachten met betrekking tot de problematiek rond zeezicht. Dank je wel hiervoor.
Graag gedaan.